Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En wat er verder volgt uit vers 3 van Psalm 84. De schriftlezing is vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, vanaf vers 7 tot en met 23. Lucas 22, vanaf vers 7 tot en met vers 23. Maar eerst stellen we ons onder de heilige wet van de Heere. En na de wetlezing zingen we Psalm 119 en daarvan vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. En wat er verder volgt uit vers 29 van Psalm 119.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen Lucas 22 te beginnen bij het 7e vers. En de dag der ongeheveld broden kwam op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: ga heen, bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? Hij zei tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volg hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van het huis: de meester, zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch ween die mens door welke hij verraden wordt. En ze begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 85 en daarvan het eerste en het vierde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt uit vers 1 en 4 van Psalm 85.
Thank you.
gemeente, met de hulp van de Heere willen we aandacht besteden aan het onderwerp dat zondag 29 uit de Heidelbergse Catechismus ons ter overdenking voorhoudt. Vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antwoord: nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het, naar de aard en eigenschap van de sacramenten, het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als het brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar ook veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij, zo waarachtig, zijns waren lichaams en bloeds door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Het onderwerp van de preek is de tekenen van brood en wijn. We letten op 3 punten: de juiste betekenis, de nodige lering en de rijke verzekering. Het gaat dus over de tekenen van brood en wijn, de juiste betekenis, de nodige lering en de rijke verzekering. De eerste gedachte: de juiste betekenis. Gemeente, in vraag 78 van de catechismus zit een flink stuk spanning. Om het wat duidelijker te maken, zouden we aan de vraag een woordje kunnen toevoegen. Het woordje toch. De vraag luidt dan: wordt dan uit brood en wijn toch het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Is het dan toch zo? Heeft de Romeinse katholieke kerk dan toch gelijk? Want zij zegt immers dat de ouwel, het brood van de mis, het echte, het waarachtige lichaam van Christus is. De achtergrond van deze vraag vormt vraag en antwoord 77 van zondag 28. Daar wordt gevraagd: waar heeft Christus ons beloofd dat hij de gelovigen zo zeker met zijn lichaam en bloed wil spijzigen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Er staat dan in het antwoord: de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls, als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Het antwoord op vraag 77 is dus een belofte. Want er staat in de vraag: waar heeft Christus ons beloofd dat hij de gelovigen zo zeker met zijn lichaam en bloed wil spijzigen en laven, als zij dit gebroken brood eten en deze drinkbeker drinken? Die belofte horen we in de woorden, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. We moeten bedenken dat de Heer Jezus deze woorden, die hij in de paaszaal uitspreekt, niet letterlijk bedoelt, maar overdrachtelijk, ofwel figuurlijk, symbolisch. Met de woorden van de catechismus kunnen we ook zeggen, sacramenteel. De Heer Jezus bedoelt, dit is een afbeelding van mijn lichaam. U zou kunnen opmerken, dat is aardig gezegd, maar kunt u dat ook onderbouwen? Gemeente, u moet het zo opvatten. Toen de Heer Jezus op de donderdagavond voor zijn gevangenneming het heilig avondmaal instelde, hadden hij en zijn discipelen zojuist het Joodse Pascha gevierd. Ze aten daarbij naar het bevel van God ongezuurde koeken met bittere saus. Daarbij klonken de woorden, dit is het brood der verdrukking dat onze vaders in Egypte gegeten hebben. U en ook onze kinderen, die begrijpen natuurlijk wel dat de Israëlieten, toen ze onder leiding van Mozes uit Egypte op weg naar Kanaan gingen, niet zoveel brood hebben kunnen meenemen dat er in de tijd van de Heer Jezus nog wat van over was om het Pascha van te vieren. Als aan de paasmaaltijd dus wordt gesproken, dit is het brood der verdrukking dat onze vaders in Egypte gegeten hebben, is het duidelijk dat deze uitdrukking betekent, dit is een voorstelling van het brood dat onze vaders gegeten hebben. Het is niet brood van minstens 1000 jaar daarvoor. Dat brood is er niet meer. Maar het is een verwijzing naar dat brood. Het is er een afbeelding van. Gemeente, dat is de onderbouwing. De uitdrukking, dat is mijn lichaam. Dat is dus een verwijzing, een afbeelding van het lichaam van Christus. We lezen nu nog een keer vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? We denken dan direct, natuurlijk niet, vanzelfsprekend niet. Nee, zegt onze catechismus ook. En ze verwijst in het antwoord naar de heilige doop. Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het, naar de aard en eigenschap van de sacramenten, het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Gemeente, laten we het eens even van de andere kant bekijken. Stel nu eens voor dat het wel zo was, dat hier wel degelijk het lichaam van Christus zelf bedoeld wordt. Dan moeten we ons de vraag stellen, wat je er dan aan zou hebben? Want wat je met de mond eet, voedt het geestelijke leven toch niet? De Rooms-Katholieke Kerk, die de uitdrukking, dat is mijn lichaam, letterlijk opvat, die veruitwendigt de sacramenten. Het uitwendig waterbad, dat is de afwassing van de zonde zelf, zo zeggen ze. En ook brood en wijn zijn letterlijk het lichaam en bloed van Christus. Hun gedachte is dat de sacramenten voertuigen van de genade zijn. Als je die sacramenten gebruikt, dan krijg je dus automatisch deel aan de genade. Dus doe je mond open en neem die ouwel en daarmee ontvang je de genade van God. De catechismus zegt op deze gedachtegang zonder meer, nee. En ik zeg er voor de duidelijkheid nog bij, natuurlijk niet. Hoe kunt u dat nu toch denken? Maar als het dan niet zo is, dan ligt de vraag voor de hand hoe het dan wel is. Je kunt wel gemakkelijk zeggen dat de uitleg van de Rooms-Katholieke Kerk niet goed is, maar Hoe is het dan wel? Gemeente, aan de avondmaalstafel krijgen de aanzittende gasten brood aangereikt, dat met hun mond gegeten wordt. En uit de beker met wijn wordt er gedronken. Ze doen dat met hun natuurlijke mond. Maar dat is toch niet het enige. Het brood en de wijn, die moeten geestelijk gebruikt worden. Geestelijk gebruiken wil zeggen dat het gegeten moet worden met de mond van het geloof. De weldaden van de tafel des Heren, die worden daar geestelijk gesmaakt. Het brood en de wijn op de tafel van de Heren hebben een bijzondere betekenis. U hebt vandaag waarschijnlijk al brood gegeten. Maar u kunt niet zeggen dat u daarmee ook het avondmaal gebruikt hebt. Alleen als het brood en de wijn op de avondmaalstafel staan, dan is het in sacramentele zin het lichaam en bloed van Christus. Het brood en de wijn die overblijven na de bediening van het avondmaal, die hebben dan ook geen bijzondere betekenis meer. Er moet wel, net als met alle levensmiddelen, zorgvuldig mee omgegaan worden. En het moet zeker niet worden weggegooid. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt de ouwel die resteert zorgvuldig bewaard. We hebben de vraag nog niet gesteld. Hoe is de Heer Jezus nu bij het avondmaal aanwezig? De presentie van Christus in het avondmaal die staat buiten kijf. Dat geloven de Roomsen en ook de Protestanten die belijden dit. Maar de vraag is, hoe is Christus daarbij aanwezig? Het antwoord is niet in lichamelijke zin. Maar Christus die is in geestelijke zin aanwezig. De Heere gebruikt de tekenen van brood en wijn om daardoor te leiden naar zijn liefdesbevel. Doet dat tot mijn gedachtenis. Dat bevel klinkt niet alleen in de week van voorbereiding en als de tafel in het midden van de gemeente gereed staat. Maar dat geldt altijd. Dat geldt ook nu. Zijn we met deze dingen bezig? Is ons leven erdoor gestempeld? Meisjes en jongens, daar ben je niet te jong voor. Deze dingen moeten steeds wegen op ons hart. Het avondmaalsformulier zegt dat u daar zicht op moet krijgen. Die uiterlijke tekenen van brood en wijn, die zijn nodig. Ze zijn nuttig. Maar je moet daar niet aan blijven hangen. Nee, het gaat erom de harten opwaarts in de hemel te heffen, waar Christus is. Dat is altijd een moeilijke opdracht geweest. En in de wereld van vandaag is dat wel een dubbel moeilijke opdracht. Wie wil er nog van de hemel horen? Heeft de hemel niet afgedaan? Maar de Heere zegt tegen zijn kinderen, Sursum corda, hef de harten omhoog. Het brood en de wijn op de avondmaalstafel, die willen u leiden naar Christus Jezus in zijn heerlijkheid. Die tekenen spreken van de sterke band die er is tussen Christus boven in de hemel en zijn gemeente hier beneden op de aarde. Die band van het geloof die legt de Heilige Geest in het hart. En die band die is zo sterk dat de Heer Jezus bij de instelling van het heilige avondmaal gezegd heeft. Zie, dat is mijn lichaam en dat is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Zult u erom denken, doet dat tot mijn gedachtenis. Als de tafel des Heren aangericht staat, blijf dan niet bij de tekenen staan, maar verhef uw harten opwaarts tot voor de troon van God. Geliefde discipelen, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld, hier op de aarde en straks in de troon van God. Zo is er ware gemeenschap tussen de hemel en de aarde. tussen het hoofd en de leden van de gemeente van Christus. We zien aan de avondmaalstafel door de tekenen heen de Heer Jezus Christus. Eigenlijk kunnen onze kinderen ons goed de weg wijzen. Ze zijn veel ongekunstelder dan oudere mensen. Want als je aan een kind vraagt, waar denk je nu aan bij het brood op de avondmaalstafel? Gegarandeerd dat ze zeggen, aan de Heer Jezus. En de wijn, dat is het bloed van de Heer Jezus. Vraag 79 die luidt, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Is deze vraag eigenlijk niet verwarrend? Het staat er toch. De Heer Jezus zelf gebruikt deze sterke woorden. Dit brood is mijn lichaam en die wijn is mijn bloed. Het lijkt dan toch geen twijfel dat het zo is? Ja, zegt de Heidelbergse catechismus, maar je moet wel goed opletten. Christus zegt dat niet zomaar. Leest u maar mee in het antwoord. Daarin staat duidelijk. Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. We zingen nu eerst uit het gebed des Heren het 6e vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw Heer, eer de boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt die ons misdeen. Nu we de betekenis van het brood en wijn overdacht hebben, willen wij er ook de nodige lessen uittrekken. Ons tweede aandachtspunt luidt daarom de nodige lering. De catechismus zegt in het antwoord dat we zojuist gelezen hebben, wat is het toch eigenlijk eenvoudig? Het is glashelder. Als de Heer Jezus zo spreekt, dan doet hij dat niet zonder oorzaak. Hij wil ons onderwijs geven. Kinderen, het is net als op school. Voor de klas staat een juf of een meester die jullie alles duidelijk maakt. Je leert zo allerlei dingen. Als je voor het eerst naar school gaat, dan weet je al wel het een en ander. Maar nog lang niet alles. Om nog meer te leren, ga je nu juist naar school. De catechismus wil ons zo ook onderwijs geven. Met alle respect, gemeente, maar onze catechismus kan van tijd tot tijd best moeilijk zijn. Maar als het niet nodig is, dan weet de catechismus de dingen ook eenvoudig te verwoorden. De catechismus zegt in onze zondag als het ware: kijk nu eens naar het leven van alle dag. Het gewone leven wordt hier als voorbeeld genomen om ons onderwijs te geven. In het dagelijkse leven ga je op gezette tijden aan tafel. Je ontbijt, je gebruikt middageten en avondeten. Dat is een duidelijke regel. Er is orde nodig en daarin mag je niet slordig zijn. Als je ongeregeld eet, dan is dat niet zo goed voor je gezondheid. Je moet op regelmatige tijden eten. Soms kan een mens, door ziekte bijvoorbeeld, niet eten. Dan verzwak je. Dan nemen je krachten af. En als je beter wilt worden, dan heb je versterkende middelen nodig. Wat is het een zegen als het eten dan weer smaakt? Je voelt het, je krijgt weer nieuwe kracht. We zeggen dan: nu kan ik het weer aan. De Heere zegt nu als het ware: trek die lijn nu eens door van het dagelijkse brood naar het geestelijke eten. Trek de lijn door van lichaam naar de ziel. Trek hem door van het tijdelijke leven naar het eeuwige leven. Ik laat u die tekenen van brood en beker, ik laat u in die tekenen van brood en beker iets bijzonders zien. Zoals brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, zo wil ik met mijn gekruisigd lichaam en met mijn vergoten bloed uw ziel voeden en sterken tot het eeuwige leven. En daarom gebruik ik de woorden: dit brood is mijn lichaam en die wijn is mijn bloed. Gemeente, niemand van ons kan zonder eten en drinken als het gaat om het dagelijkse leven. Daarmee rijst de vraag op of u ook honger heeft naar het levende brood, naar de Heer Jezus Christus. Ons aller leven is gericht op de eeuwigheid. Niemand ontkomt daaraan. Iemand die levend is, die neemt voedsel tot zich. Iemand die overleden is, die ga je niet te eten geven. Dat zou dwaasheid zijn. Trek deze lijn nu eens door. Een geestelijke dode, die heeft geen honger naar het brood des levens. Hij dorst niet naar de Heer Jezus Christus en naar de gerechtigheid die hij heeft aangebracht. En daarom vraag ik u het nog eens. Hoe is dat in uw leven? Misschien zegt u wel: het is vandaag toch geen voorbereiding? Toch is het eigenlijk wel zo. Dacht u van niet? Elke preek is een voorbereidingspreek. En een preek als deze heeft wat dat betreft bijzondere accenten. Het gaat vanmorgen over het heilige avondmaal. Het gaat hier over honger en dorst. Over de honger naar het brood des levens. Over de dorst naar het levende water. Kent u dat verlangen? Kent u die honger en dorst naar Christus door de bediening van de Heilige Geest? Dat is het grootste wonder. U heeft het ongetwijfeld wel eens gezien. Een regenboog die van horizon tot horizon reikt. Het kan zelfs zijn dat je er twee evenwijdig aan elkaar ziet. Je komt dan woorden tekort over zoveel schoonheid en over de belofte van God die daarin verborgen ligt. Hoe groot is God? Hij doet 1000 wonder heen. Maar het grootste wonder is wel als hij een zondig mens levend maakt. Paulus schrijft daarover: en u, heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en zonden. Dat is door Christus verdienst aan het kruis. Het eten ter verzadiging aan de tafel des Heren, dat is alleen door hem. Voor wie is het heilige avondmaal? Voor de kleinste in het geloof en ook voor degene die het verst gevorderd is. Het leven heeft onderhoud nodig. Als er thuis een babytje is, dan zegt een broertje of een zusje toch ook niet: mam, het babytje dat is nog zo klein, dat hoeft nog niet te eten. Dan zegt mama: natuurlijk wel, het moet juist eten, het moet groeien, het moet groot worden. Maar als we groot geworden zijn, dan kunnen we ook niet zeggen: nu, ik heb al heel mijn leven gegeten, ik houd er nu maar een poosje mee op. En zo is het ook in het leven van het geloof. De kleinste in de genade die heeft voedsel nodig, en de verst gevorderde ook. En samen zuchten ze: mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, ja, mijn vlees verlangt naar hem. De Heere onderhoudt het leven van zijn kinderen bij brood en beker. Het heilige avondmaal is erop gericht dat de ziel gevoed wordt tot het eeuwige leven. Kijk, zegt de Heer Jezus, dat brood, dat is tijdelijk, maar het gaat om uw ziel, om het leven tot in de eeuwigheid. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Wat is het nodig, gemeente, om op gezette tijden van dat brood te eten? De avondmaalsganger heeft steeds opnieuw nodig om gevoed te worden en om gesterkt te worden vanuit het werk van de Heer Jezus. Als je als kind van God zomaar af en toe eens het heilige avondmaal gebruikt, ontstaat er verachtering, achteruitgang in de genade. Heel menselijk gezegd, je blijft niet op peil. En dat is niet zoals de Heere het wil. Je veracht het middel dat de Heere gegeven heeft tot versterking van het geloof. Iemand die ziek is, die krijgt versterkende middelen. Hij kan wel niet zeggen: nu, als ik wat aangesterkt ben, als ik beter ben, dan zal ik daarvan gaan eten. Maar die zieke, die moet juist nu ervan eten. En zo is het ook in het geestelijke. Het hangt niet van onze behoefte af of wat wij ervan vinden. Nee, zegt de Heere met eerbied gesproken, het is etenstijd. Kun je het avondmaal overslaan zonder dat je honger krijgt? Ja, dat kan. Maar dan is het niet goed met je. Je bent dan geestelijk niet in orde. Het heilige avondmaal is het sacrament van de gedurige voeding. Meisjes en jongens, misschien denk je wel dat als je kind van God bent, je dat altijd blijft. Je hoeft dan toch niet altijd, als het avondmaal in de gemeente gehouden wordt, eraan deel te nemen? Maar de catechismus beantwoordt deze vraag vanuit het leven van alle dag. Geestelijk leven, dat heeft voortdurend onderhoud nodig. En de Heere wil u aan zijn tafel nieuwe kracht geven. In deze dienst wordt het heilige avondmaal niet bediend. Maar ook door de bediening van het woord, als het handelt over het heilige avondmaal, wil de Heere u nieuwe kracht geven. En u heeft dat nodig. Morgen wacht weer de nieuwe werkweek. En wat kan dat vaak moeilijk zijn? De Heere wil u vandaag, op deze zondag, kracht verlenen om staande te blijven. Heere, u bewaart uw trouw van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. Dat te geloven, dat heb je elke dag weer nodig. De avondmaalsbediening, dat is een hoogtepunt in het leven van de gelovigen. Wat kunnen ze uitzien naar de volgende bediening van het avondmaal des Heren? Het is de Heere die aan de avondmaalstafel zijn kinderen bemoedigt en vertroost. Hij voegt hen als het ware toe. Mijn kind, ik weet van uw zwakte, van de zwakte van uw geloof. Ik kom u te hulp. Ik weet dat het niet meevalt, dat het moeilijk is om te staan in deze wereld. Dat het moeilijk is om je smaden wat te antwoorden, om het geloof gestalte te geven. Wat buigt de Heere dan laag neer in het leven van zijn kinderen? Als hij vervolgens zegt, zie op de tekenen, kom nu eens een ogenblik hier en rust een weinig. Of de woorden waarmee Elia versterkt werd die klinken, de weg zou voor u te veel zijn, Elia. Hier zijn versterkende middelen. Hier is spijs en drank om te eten en te drinken. De bediening van het heilig avondmaal, dat is een hoogtepunt. Maar het hoeft niet de enige top te zijn in het geloofsleven. De Heer kan ook daarbuiten, misschien op een ziekbed of zelfs op een sterfbed, zijn vaderlijke hand u toereiken. En het beeld van de lijdende Christus kan ons opvoeren op de hoogte van het geloof. De bediening van het sacrament geeft een extra accent in het genadeleven. Maar de gelovige die kan geen dag zonder de stem des Heren te horen en zijn voetstappen te drukken. Gemeente, in de tekenen van brood en wijn wordt ook de prijs afgelezen die er is betaald. En er is voor geen brood zo'n dure prijs betaald als voor het avondmaalsbrood. En er is geen wijn zo duur als de wijn die gebruikt wordt voor het heilige avondmaal. Nee, ik bedoel niet de prijs die bij de bakker of die bij de wijnhandel betaald is. Maar ik bedoel de prijs van het offer van Christus. Dat is het kostbaarste wat er is. Dat is niet in geld uit te drukken. Het wijst op het offer waardoor zondaren zalig worden. Door dat offer worden geestelijk dode zielen gezet op de weg van het leven. Worden kinderen van Satan door wedergeboorte kinderen van God. U bent duur gekocht, zegt de apostel. Dat wil zeggen, u bent gekocht en er is voor u een hoge prijs betaald. En dat leren we uit die eenvoudige tekenen van brood en beker. Wat wil de Heer ons daardoor een onderwijs geven? Want alles is nodig om zalig te kunnen leven en sterven. De avondmaalstafel is zo'n prachtig beeld. Als je je hand uitstrekt, dan is dat een lege hand. En dat heeft een diepe betekenis. Want je doet afstand van alles waar je op vertrouwt. Je hebt als het goed is helemaal niets van jezelf. En dat wordt zichtbaar in die opgeheven hand. Je eet en drinkt daar op de kosten van een ander. Op de kosten van het werk van de Heer Jezus Christus. Als het brood u aangereikt wordt, als wijzend op het offer van Christus, dan mag u, ja, dan moet u alles wat van uzelf is, ten eenenmale afleggen. En zo leiden de tekenen van brood en wijn naar de zaak die wordt afgebeeld, naar de betekenende zaak. En zo kan de avondmaalsganger gelovig zingen, en wij zingen dat met hem mee, uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heldenspiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Vers 1 van Psalm 45. nadat we de juiste betekenis gezien hebben en daar ook uit die lering getrokken hebben, sluiten we nu af met de derde gedachte, de rijke verzekering. We lezen nog een keer vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus, de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus? Het antwoord luidt dan, Christus spreekt al zo niet zonder grote oorzaak, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij, zo waarachtig, zijn ware lichaams en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Brood en wijn zijn niet alleen tekenen, maar het zijn ook zegelen. Wat met zegelen bedoeld wordt, begreep men vroeger beter. Het werd toen meer gebruikt dan tegenwoordig. Als je destijds een akte op liet maken, dan hechtte de notaris daar zijn zegel aan. Een lakzegel. Hij drukte er met een stempel zijn naam of een familiewapen in. Vorsten, koningen en mensen van adel, die gingen ook zo te werk bij het afgeven van belangrijke documenten. Je kon aan dat zegel zien dat het echt was. Je kon je er ook op aanspreken. En zo hecht de Heere aan het tekenen van het heilige avondmaal ook een zegel. Hij hangt er het zegel van zijn belofte aan. Hij zegt ermee, u kunt er mij op aanspreken. Zo hecht de Heere. Zo hecht de Heere aan de tekenen van het heilige avondmaal ook een zegel. Hij hangt er het zegel van zijn belofte aan. Aan een oude kanselbijbel hangen doorgaans koperen sloten. Zo moet u ook de zegelen zien die aan het woord hangen. Namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Ze zijn ter bekrachtiging van de belofte van God. De Heer Jezus gebruikt die woorden niet zomaar, zegt de catechismus. Hij wil aan zijn kinderen vastheid en zekerheid geven dat zij aan zijn offer deel hebben. Ze zijn zo vaak wankelmoedig. Er zijn zoveel vragen. Ze worden aangevallen door de vorst der duisternis. De duivel die zegt, je hebt geen hel bij God, ik krijg je nog wel. Wat kan er een terughoudendheid zijn in het leven van het geloof? Je moet maar met de duivel te maken krijgen. Maar dan komt de Heere over om u aan het avondmaal te versterken. Hij weet dat wankelmoedige geloof te ondersteunen. Hij weet dat zwakke geloof kracht te geven. Hij weet hoe traag zijn kinderen zijn in het geloof. Twee kinderen van God, kort na Goede Vrijdag, gaan vanuit Jeruzalem naar Emmaus. Waar was hun hoop, hun moed gebleven? Maar dan voegt de Heer Jezus zich bij hen op de weg. Ongelovigen noemt hij ze, tragen van hart om te geloven. Ze hebben versterking nodig in hun wanhoop en in hun gemis. En als ze aanzitten aan de avondmaaltijd, dan is de Heer Jezus het die het brood daar breekt. En op dat moment, als hij het hen aanreikt, dan worden hun ogen geopend. Zo is er vaak traagheid van hart in het leven van Gods kinderen. Daarom wil de Heere ons door deze zichtbare tekenen en panden verzekeren dat wij door de werking van de Heilige Geest waarachtig deel hebben aan zijn lichaam en aan zijn bloed. Hij verzekert hen van deelgenootschap aan de gerechtigheid van het Lam van God. En wat geeft dat een rust? We zingen dan, rust mijn ziel, Uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Er mag dan gebeuren wat er gebeurt in deze wereld, maar wat er dan ook voorvalt, u bent mijn koning. Dat is geen dooddoener, maar dat is geloofstaal. De Heere leert dat vaak door de verdrukkingen heen, hoewel een mens vaak daaronder zucht. Heere, moet dat nu zo? U bent mijn koning, zegt het woord. En aan de tafel des Heeren mag u dat zien en mag u ook smaken en proeven dat de Heere goed is. Gemeente, heeft u de nodiging vernomen? Klinkt daarin ook niet de nodiging van 's hemels wegen? De Heere vraagt u, wat heeft u erop tegen? Wat heeft u erop tegen om mijn kind te zijn? Ik zorg voor alles. Wat zijn we toch hardnekkig? Wat staan we onszelf toch vaak in de weg? Ga dat nu niet vergoeilijken, zeg niet, ja, maar ik luister zo graag naar de preek en ik kom zo graag naar de kerk. Er is geen tussenweg. Er is het smalle pad en leven achter Christus aan. En er is een brede weg die naar het verderf leidt. Als u de kracht van het bloed van het lam niet kent, dan schiet alles ten enenmale tekort. U moet terug naar de Vader. We hebben God in het paradijs verlaten. En nu zegt de Heere, er is een weg terug. Dit is de weg. Wandel daarop. En dat is de weg van het geloof. Zonder het geloof kunt u God niet behagen, zegt de apostel. En in dat geloof is er een innige gemeenschap tussen Christus en zijn gemeente. Je komt daar niet over uitgedacht, één te zijn met deze Heer en Koning, vast te liggen in de offerande die Hij gebracht heeft. Gij in mij, zegt Jezus, en ik in u. Hoezeer wij dit ware lichaam en bloed deelachtig worden door de Heilige Geest, dat blijkt tenslotte als we in het antwoord op vraag 79 lezen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigen is, als hadden wij zelf in eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonde genoeg gedaan. Dus hier staat dat het lijden van Christus en zijn gehoorzaamheid zonder twijfel ons eigendom is. Voornamelijk in de lijdenstijd staan we stil bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar aan het heilige avondmaal horen we Paulus in Romeinen 8 zeggen. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden. Alsof u zelf gestaan had in het rechthuis van Pilatus. Alsof u zelf die doornenkroon gedragen heeft. Alsof u zelf in Gethsemane geworsteld heeft. Ja, alsof u zelf aan het kruis gehangen heeft. Nooit kom je daarover uitgedacht. Ik voor u, zegt de Heer Jezus, als dat u zelf voor al uw zonden betaalt. Voor u, voor jou, voor mij. Christus heeft voor de zonde betaald en hij wil die verdiensten uitdelen. Hij zegt in het avondmaal, mijn kind, dat bloed, dat stortte ik tot verzoening van uw zonden. Mijn lichaam, dat heb ik aan het kruis gegeven. Ik voor u. Anders had u de eeuwige dood moeten sterven. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft alles volbracht en zijn kinderen die zullen zalig worden. Gij, Heer Jezus, zei Luther, gij hebt mijn zonde genomen en ik heb uw gerechtigheid ontvangen. Het is genade alleen. Zijn vlees, dat is waarlijk spijs. Zijn bloed is waarlijk drank. Het is in geestelijke zin een levensmiddel. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, de geloofsbelijdenis sprak ons in deze zondag over al het lijden en al de gehoorzaamheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wie van ons kan bevatten wat daarin begrepen is, dat onuitsprekelijke lijden, die diepe smaad, die uiterste verlatenheid, dat zijn onder uw toorn. En in al dat lijden heeft hij toch gehoorzaamheid volbracht. Hij heeft u gegeven wat u toekomt. Hij heeft u genoeg gedaan. En we mochten het horen uit de catechismes, dat die schat van uw verdiensten nu vermaakt wordt aan zondige en verloren mensen die buiten dat offer verloren zijn. U deelt dat uit. U past dat toe. En u wilt de uwen dat ook laten genieten, dat ze het mogen proeven en smaken, dat zijn werk genoeg is, dat dat voor u volkomen is. Heren, we willen u bidden of u de uwen bij de voortuur dat eten en dat drinken wilt geven, opdat het ook in de harten van uw kerk zo mag zijn, dat zijn bloed waarlijk drank en dat zijn vlees waarlijk spijs is. Ja, Heren, dat de troost en de kracht erin ontvangen wordt die u daarin schenken wilt. Heren, wilt u het woord zegenen voor ons allen? We bidden u, Heren, ook als we nog geen betrekking op dat offer kennen, of we daardoor uitziend worden gemaakt, Heren, om daarin begrepen te worden. Ja, geeft u bekering tot u, doet u wandelen op de weg die u wijst. Dit is de weg, wandel daarin. We bidden u om een zegen voor het verdere van deze dag. Wilt u zijn met dominee Clemens als hij deze middag uw woord onder ons bedienen mag? Geeft u hem wat hij daarin behoeft? Wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus? Wilt u onze zonden ook in deze dienst verzoenen in zijn werk om Jezus wil? Amen. Gemeente, tot slot zingen we vers 2 van Psalm 100. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die Hij voedt en weidt, een volk tot zijn dienst bereidt. De dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Tegen u.